Ik hoop dat dat ook een slotlied wordt. Niet per se, maar het zingen over of het zingen van en voor de Heer Jezus. Ons thema is: wie is de Heer Jezus? Dat is een algemene uitdrukking. We zouden zo graag wat meer over de Heer Jezus willen zien, willen leren. Dat is nog steeds mijn gebed en ook mijn bedoeling. Elke dag probeer je iets bijzonders over de Heer Jezus te zien, te lezen, te overdenken. En als je kans hebt ook door te geven. Vanavond, hij is priester en offer. Dat stond op het kaartje. Dat heeft alleen maar richting aanwijzende bedoelingen. Ik ga u eens lezen uit het Oude Testament, uit het Genesisboek, hoofdstuk 3 en hoofdstuk 14. En straks nog wat meer teksten. Genesis 3, vers 9. Ik lees uit de herziene Statenvertaling. Daar staat vers 9. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik geboden had daar niet van te eten? Nou, Adam wringt zich in allerlei bochten om te vertellen dat dat allemaal de schuld is van Eva. Verderop, vers 21, hetzelfde hoofdstuk dus, 21. En de Heere God maakte voor Adam en voor zijn vrouw kleren van huiden en kleedde hen daarmee. En dan vers 24, hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de cherubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. En dan hoofdstuk 14... Het gaat over het stukje over Melchizedek. Vers 17. Toen trok de koning van Sodom hem tegemoet, Abraham tegemoet, nadat hij teruggekeerd was van het verslaan van Kedorlaomer, de koningen die bij hem waren, naar het dal Shaveh. Dat is het tegenwoordige Koningsdal. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was priester van God de Allerhoogste. En hij, Melchizedek, zegende hem, Abraham. En zij gezegend, zei Abraham, door God de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en gelooft zij God de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. Tot zover het lezen, voorlopig. Priester en offer. De eerste keer dat het woord priester in de Bijbel voorkomt is Genesis 14, heb ik gelezen met u. Melchizedek. En het eerste offer in de Bijbel heb ik ook met u gelezen, in Genesis 3. Vandaar dus die combinatie van teksten. Het eerste offer en de eerste priester. Daar begint de studie mee vanavond en ik hoop dat u meekomt en dat u misschien in uw hart aanbidding vindt om de Vader te vertellen hoe mooi dat allemaal bedacht is. Het heilsplan van Yahweh, het heilsplan van de Heere. En waar u en ik, als we geloven in de Heer Jezus, deel aan hebben gekregen. Op zich zijn de kleine stukjes tekst die we lazen heel bekend. U weet daarvan, u hebt er misschien heel vaak iets over gehoord of er zelf van gelezen. En toch wil ik het proberen. Ik heb eigenlijk drie kleine punten voor vanavond. En het eerste punt is wat het was. Tweede punt, wat het werd. Derde punt, wat het wordt. Nou ja, heel ingewikkeld, maar niet moeilijk om te begrijpen. Wat was het eigenlijk? Hoe begon het? Hoe ging dit? Adam en Eva in het paradijs, in die lusthof, die schitterende tuin van Eden, die hebben daar gewoond en die hebben daar vertrouwelijke omgang met de Heere gekend. En die hebben met hem gewandeld. In de avondkoelte kwam de Heere daar op bezoek elke dag. En ze hebben daarvan bijzonder genoten. Je zou verlangen naar zo'n rustplek in de hectiek van vandaag. Want er is nergens meer rust. In Den Haag ook niet meer. Sorry hoor. Alle verkiezingen en alle... Ik heb gisteren ergens een toespraak gehouden en geprobeerd te zeggen dat er toch verkiezingen zijn geweest, ook in de Bijbel. En dat de Heer mij heeft uitgekozen. Hij heeft mij verkozen. U bent uitverkoren als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Door God uitgekozen. Om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene, de hoogste in rang zou zijn onder vele broederen. Dat is nogal wat, een hele mondvol. Dat God jou uitkoos. God stemde af op jou. En dat komt ook een beetje terug. Waar ben je, Adam? Waar zijt gij? Lazen we, hè? Adam had zich verstopt in die tuin. Hij wist dat er iets niet goed ging en dat het verkeerd was om te eten van die boom. De Heere God had het gezegd, pas op. En toch, door de Satan op het verkeerde spoor gezet, dat is nog steeds hetzelfde, heeft hij die prachtige plek moeten opgeven. En de Heere zoekt. De Heer Jezus is naar hier gekomen om jou op te zoeken, om jou te vinden. En hij heeft, nu zeg ik het maar even heel plastisch, Sliedrecht niet overgeslagen. Hij is ook hier geweest. En heeft ook hier laten weten wat zijn intenties zijn. Namelijk om jou voor altijd gelukkig te maken. Natuurlijk hebben ze in Den Haag andere ideeën over gelukkig worden. En de een rent dan weg omdat het succes nog niet zo daverend was. En de ander zegt zelfs, misschien hebben wij nu een kans. Dat blijft wel zo. Dat houdt niet op. Maar jij en ik hebben te maken met iemand anders die voor de grondlegging van de wereld jou, als je gelooft in de Heer Jezus, heeft gezien. En heel precies wist waar je woonde. En daar, op die plek, heeft hij iets laten gebeuren. En of dat nu via de ouders, of via de kerk, of via een bandje, of via een lied, of via een gedicht, of via een toespraak. Hoe ook, er is een moment geweest dat God daar op die plek jou vond. Als de Heer Jezus omhoog kijkt en hij ziet Zacchaeus in die vijgenboom zitten. Ja, dat is ook toevallig dat je dan net omhoog kijkt. Nou, dat is natuurlijk niet toevallig. Hij zoekt je. En ik hoop dat je eerst durft te zeggen vanavond, ja, ik ben gevonden. Hij heeft mij gevonden. Hij zocht mij op. en heeft mij aan de dood ontnomen. Dat prachtige evangelie, dat simpele. Heer Jezus kwam naar hier en hij zocht mij heel persoonlijk. Dat is met mij gebeurd. Ik ben christelijk opgevoed in de kerk. Ik vond het ook wel aangenaam. Ik leefde wel mee. Maar ik kende de Heer Jezus niet. Dat moment dat ik de Heer Jezus mocht leren kennen, ligt wat later. Duurde wat langer. Maar toch, er is gewerkt. Ik heb momenten gekend, ook in mijn hele prille jeugd, dat ik ontroerd was door wat de Heer aan het doen was. En misschien heb je dat ook. Misschien denk je nog aan je oma of aan tante Tine, in mijn geval. Dat is een naam uit mijn jeugdgeschiedenis. Maar een tante, een oom, een boekje of een kinderlied of zondagschool. Nou, vul in, weet ik niet. Heel divers, maar de Heer was op zoek. En hij heeft ons gevonden. Nou, waarvan acte, toch of niet? Of denkt u, ja, maar. Want dat woordje maar houdt aan verband met uw eigen dagelijkse situatie, met uw praktijk. En die praktijk die stelt soms echt teleur. Je valt jezelf zwaar en zwaar tegen. Je had gehoopt dat je daarna niet meer zou zondigen en daarna, ja, het is toch weer misgegaan. En zodra je iets niet goed deed, komt er een stemmetje. Je zegt wel dat je gelovig bent, maar het is misschien wel niet zo. Misschien is het helemaal oppervlakkigheid. En je wordt onrustig. En er komt nog een preek overheen van iemand die zegt, ja, je moet maar afwachten tot het eind toe. Wacht maar eens af als je 80 bent. Nou, dat wordt niet beter als je 80 bent. Dat wordt ook niet beter als je 88 bent. Dat wordt nooit beter. De enige echte verandering is, als de Heer Jezus in je leven komt, dat je de Heer Jezus gaat bedanken voor het enorme geschenk dat hij jou opzocht. En dat hij zich met jou wilde bemoeien. En dat hij jou gelukkig wilde maken. En dat hij in jouw leven iets bijzonders wilde doen. Hij begon. Dat is echt belangrijk. Priester en offer. Ja, van een priester was nog geen sprake in de taal van Adam en Eva. Van het offer, zou je zeggen, was ook nog geen sprake. Nou, dat blijkt dus wel zo te zijn. Maar het hele merkwaardige feit doet zich voor dat toen Adam en Eva zich bedekt hadden met vijgenbladeren, zichzelf een bedekking hadden aangemeten, God een bedekking gaf. Spreuken 25, die bijzondere tekst in vers 2, zegt dat het een eer voor God is om een zaak te bedekken. Dat is een hele mooie tekst. Het is een eer voor een koning om een zaak helemaal tot op de bodem uit te zoeken. Spreuken 25 vers 1. Maar het is een eer voor God om een zaak te bedekken. Waar ziet u dat voor het eerst? Toen Adam en Eva gezondigd hadden, kwam de Heere God met vellen van een dier. Wie had een offer gebracht? Adam? Nee, Eva ook niet. Wie dan wel? De Heere God zelf. Heel fijntjes. Het eerste offer in de Bijbel is door Yahweh gebracht. En uit de rest van de Bijbel blijkt hoe hij dat deed en wie dat dan precies was. Maar het eerste offer is van hem afkomstig. Niet Adam en Eva hebben geschreeuwd om van stuur alsjeblieft een offer of doe iets met ons. Ik was alleen maar bang. En de Heere God kwam. En die priester die moest nog komen. En toch is hij zelf met de vellen van een dier, met de huid van het offer naar Adam en Eva toegekomen. En heeft ze dit aangetrokken. Ze werden vanaf dat moment gezien in de huid van het offer. Nou, even opslaan alsjeblieft. Ik overhoor niet, dat hoeft ook niet. Uw hart overhoort u. En vraagt u van, geniet ik daar nog van? Ben ik daar nog? Of denk ik dat het allemaal heel gewoon is en toevallig is? En nou ja, de critici zeggen, ja, zo'n verhaal, de oude doos, daar kun je toch niks mee? Daar kun je toch geen theologische bodem in vinden voor je redding? Nou, antwoord is ondubbelzinnig, wel dus. Daar begint de Heer. Het eerste offer is dat wat de Heere God zelf bracht. En hoe deed hij dat? Nou, hij kwam in persoon dan nog weer een keer in de hof, zoals hij dat deed met Adam en Eva, elke dag. En hij heeft ze dit gezegd. En vanaf dat moment staan ze in het offer. De enige optie, lieve meneer, mevrouw, broeder, zuster, voor God is gezien worden in het offer. Als u het niet hebt, hebt u niks. En als u het hebt, hebt u alles. Dat zijn zulke wezenlijke dingen dat je daar iedere keer weer een streep onder moet zetten. Een stukje klemtoon op moet leggen. Ik hoop dat u dat doet. Dat u vanavond in elk geval tegen de Heere zegt, niet tegen mij, ik hoef het niet te weten. Maar in elk geval tegen de Heere zegt, wat fijn dat u mij vond. Nou, ik zat dus niet in de bosjes. Ik zat ook niet in een vijgenboom zoals de tollenaar. Maar ik woonde in Sliedrecht, of vult u maar uw eigen woonplaats in. En toen kwam u voorbij. En of dat nu door de dominee nog een keer, of door een lied, of door een gedicht, of door een voorval, een getuigenis, door een kinderliedje misschien, het is gebeurd. Halleluja, lof zij het Lam. Hij heeft een offerdier gegeven en ziet u nu in dat offer. Het offer door hemzelf gegeven. Nou, dat is een profetisch vergezicht van een grote klasse. Hij ziet u in het offer. Nou, en de rest van de Bijbel? Nou, u komt gegarandeerd ogen en oren tekort om erachter te komen hoe verstrekkend dit offer is. Schitterend. Maar in Christus aangenaam. Aangenaam in de geliefde. Maar wie is die geliefde? Dat is Yahweh zelf, de Heer Jezus. Maar die is ook Yahweh. Die was erbij in de hof. Die heeft toen al geweten, maar ik moet daarvoor een keer een offer brengen. Dat is toen al duidelijk geweest. En als je dan eventjes dit verbindt met die eerste keer dat een priester genoemd wordt, dat is dus die geschiedenis van Abraham, als hij Lot probeert te helpen uit de puree en zo. En als hij dan Abraham terugkomt, dan is daar ineens een Melchizedek, priester van God de Allerhoogste, koning van Salem, koning van de vrede. Ja, een hele bijzondere figuur. Waar kwam die vandaan? Had hij ook een vader en een moeder? Niemand weet het. We weten helemaal niets uit de geschiedenisbronnen. Wat we wel weten uit het Nieuwe Testament, dat het hele bijzonderheid is, omdat het Yahweh zelf heeft laten zien. Dus wie is nu eigenlijk priester en offer? Nou, de Heer Jezus is het offer, ja, dat hadden we al. Maar hij is ook priester. Want deze Melchizedek, zegt de brief aan de Hebreeën, ga ik straks met u lezen, is dat, ja, dat is de Heer Jezus. Heel helder. Dus eerste duiding, dus wat het was, is priester, offer, is gelijk aan mijn heiland. Mijn verlosser, mijn redder, de helper, het Lam van God, dat de zonde van de wereld, die zonde van mij en van ons wegnam. Prachtige, prachtige dingen. Het tweede stukje is wat het werd. Dat ga ik u ook lezen. Uit Leviticus. Leviticus 16. En u zit met uw Bijbelkennis al lang. Oh ja, grote verzoendag, Yom Kippur. Amen. Klopt. Het is goed dat u geheugen hebt. Leviticus 16. Ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Dat mag u zelf wel doen. Dat is de moeite waard. Maar dat was al eerder zo. Vers 2, Leviticus 16, vers 2. De Heere zei toen tegen Mozes: spreek tot uw broer Aaron en zeg dat hij niet te allen tijden in het heiligdom binnen het voorhangsel mag komen voor het verzoendeksel dat op de ark ligt, opdat hij niet sterft, want ik verschijn in de wolk op het verzoendeksel, de Shechina, de wolk van heerlijkheid. Alleen hiermee mag Aaron het heiligdom binnengaan met een jonge stier, het jong van een rund als zondoffer en een ram als brandoffer. Ehe, daar heb je ze, allebei, de hoge priester en het offer. Bijna in één tekst. En dat wordt helemaal omschreven. Hij moet het, vers 4, het heilige linnen onderkleed aantrekken. En de linnen broek moet over zijn onderlichaam zijn. Hij moet een linnen gordel ombinden en een linnen tulband omwikkelen. Dit is heilige kleding. Hij mag die pas aantrekken nadat hij zijn lichaam met het water gewassen heeft. Nu kan ik doorgaan met lezen. En het is de moeite waard om te lezen. Want hier staat dat er een dag, één dag per jaar is, totaal anders dan andere dagen. De hoge priester die inmiddels op het toneel, op het zichtbare toneel is verschenen, liep 359 dagen. Dat zeg ik omdat het jaar in Israël altijd 360 dagen had. 359 dagen liep hij in een schitterend gewaad, prachtig, met een gouden belletje aan de onderkant, ja, niet één, maar een hele rij, en een granaatappel, met juwelen, met goud, met prachtige kleuren, schitterend. Een enorme diadeem op zijn hoed, de Heere heilig. Hij liep daar, je kon hem horen lopen. Alles, alles blonk, alles schitterde, want daar liep één, totaal anders dan alle mensen daar. Hij was de enige die in zo'n tenue, in zo'n uitstraling, elke dag zichtbaar was. En één dag per jaar was hij anders. Dat was Grote Verzoendag, Yom Kippur. Zo heet dat misschien bekend voor u. Grote Verzoendag. Dan had hij niet dat prachtige gewaad aan, maar linnenkleding. Linnen tulband, linnen, alles, alleen maar linnen. Heel sober. Geen kleurrijkheid, niets, geen edelstenen, geen goud, geen zilverdraad, niks. Alleen maar linnen. De man in linnen. Daar heb ik vaker over gepraat. Misschien al heel bekend voor u. En u komt hem echt tegen, echt in de Bijbel, in het Danielboek, hoofdstuk 10 in het Ezechielboek. De man in linnen. En in het Nieuwe Testament, de man in linnen. Ik hoop dat u het ziet. Toen Jozef van Arimathea en Nicodemus de Heer Jezus van het kruis namen, hebben ze hem in linnen gewikkeld. En toen ging de man in linnen naar de begraafplaats. De man in linnen. Ik kan daar intens blij om worden. Dat er toen één verscheen die dé hoge priester was. Die op dé grote verzoendag voor zich en zijn huis een offer bracht. Weet u wie dat zijn? Ja, u denkt, oh, dat waren dus de zonen van Aaron en zo, zijn familie. Nou, Hebreeën 3 vertelt u dat u dat bent. Wiens huis wij zijn. Oh, even voor eens en voor altijd. U hoort bij die hoge priester. Voor zich in zijn huis. Dat betekent dat in de allereerste plaats die hoge priester met het bloed van die stier in het heilige der heiligen kwam. En dat bloed daar heeft gesprenkeld op het verzoendeksel en voor het verzoendeksel. Heilige der heiligen van de tabernakel, later van de tempel. Daar stond de ark van het verbond met de cherubijnen erop. Daar gebeurde het. Daar ging de hoge priester bloed sprenkelen. Niemand was in die tent aanwezig. Ja, wij woonden daar. De Heer Jezus is in de allereerste plaats voor jou. Ik durf het niet anders te zeggen. Voor jou en voor mij. Naar de heilige God gegaan. En heeft daar zijn bloed van het offer aller tijden gebracht. En daarna is die hoge priester weer naar buiten gegaan. En toen hebben ze een bok, een van die bokken geslacht. Voor het volk. En dat was het volk Israël. Dat was in het algemeen voor de volkeren. Een algemeen iets voor heel ruim het volk. Niet voor zich en zijn huis. Dat is afgepaald, dat is afgebakend. Dat hoort bij de familie, die horen bij het gezin. Dat is heel beperkt. Aha, niet concluderen van, er zijn er maar 3 of 4 die ooit behouden worden, maar die vallen eronder. De rest is ooit een keer afgevallen. Nee, u hoort, Hebreeën 3, bij dat huis. Wiens huis wij zijn. U hoort bij dat huis van de hoge priester. En de Heer Jezus heeft dat werk voor jou en voor mij volbracht. En toen ging die bok als tweede ingang ook naar binnen, werd ook op het verzoendeksel gesprenkeld. En daarmee was nog 1 bok levend aanwezig en daar stond de hoge priester boven. En daar heeft hij op de kop van de bok al die prut van Israël, al die verkeerde dingen van het volk, al die uitschietingen, al die verkeerde toestanden, heeft hij beleden. En die bok werd weggestuurd en God zag het nooit weer terug. Maar in de allereerste plaats, lieve broeders, zusters, is de Heer Jezus nog eerder ingegaan. Want op de grote verzoendag ging de hoge priester 3 keer in het heilige der heiligen. Eerst, daar heb ik overgeslagen bewust, met reukwerk. Niet met het bloed van een offer. Reukwerk. Zodat de hele achterzaal helemaal vol werd, vervuld raakte met de heerlijke reuk van hemzelf. Ik wil het heel voorzichtig zeggen. Voor de Heer Jezus aan het kruis zijn leven gaf, roken ze in de hemel zijn geur. En de hemel ging soms open. Dat is hem! Weet je wel, die plotselinge verschijningen van heerlijkheid zo. Het is alsof de hemel even open gegaan is. En de heerlijke reuk van de Heer Jezus, de kostbaarheid daarvan, op de mensen werd gelegd. De priester en het offer. Ziet u wel dat u hem kunt leren kennen als u dit bestudeert, dat u dit naar u toe haalt en dit dichterbij trekt en ineens gaat zeggen, aha, oh. Ja, ik wist eigenlijk niet zo precies hoe dat gaat, hoe je moet omgaan met die beelden uit het Oude Testament. En gelden die nog voor ons? Ja, die gelden voor ons. Maar de Bijbel maakt absoluut duidelijk, 100% zeker, dat dat wat tevoren geschreven is voor ons geschreven is, op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Heel strikt. Dat geldt wel voor ons. Dat is niet voor die of voor die. Dat is ook voor ons. En dan kom je eigenlijk vanzelf bij het derde puntje. Ik heb dus iets gezegd. Wat was het? Genesis 1, 3 en 14, weet u wel? Nog? Zo pas. Wat werd het? Ja, dat werd het grote verzoendag. Elk jaar herhaald om maar duidelijk te maken dat er één bron van zegen is. En dat is het offer gebracht door de hoge priester. De priester en het offer. Dan wordt het een mooi onderwerp. Maar mijn derde puntje was wat het wordt. Nu ga ik met u naar het Nieuwe Testament. Misschien kunt u het opzoeken in de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 8. Hebreeën 8. Vers 1, de hoofdzaak nu van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Aha. Wie zijn die wij? Nou, dat zijn de gelovigen uit de Joodse gelederen. Maar dat waren de Joodse gelederen die geloofd hadden in de Heer Jezus. Dus dat waren niet meer in die zin onder de fariseeën handelende mensen, maar deze mensen waren uit de Joodse families tot geloof gekomen. Petrus, Johannes, nog een paar, Nicodemus. U kent er nog wel een paar bij. De hoofdzaak van de dingen waarover wij spreken is dit. Zo'n hoge priester hebben wij. Eén die zich heeft gezet aan de rechterhand van de troon van de majesteit in de hemelen. Hij is een dienaar in het heiligdom. Komt toch heel weer dichtbij wat ik net zei en schetste. En in de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet de mens. Dat gaat door. Vers 10. Want dit is het verbond dat ik met hen, met het huis van Israël, sluiten zal. Na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun verstand geven. En ik zal die in hun hart schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste en ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Want zij allen zullen mij kennen van klein tot groot onder hen. Er zit een enorme toekomstprofetie in dat heel Israël een keer gaat zeggen, hij is het. Hij die ze toen verwierpen, toen ze massaal de fariseeën en schriftgeleerden nariepen, kruisigen, kruisigen. We willen niet dat hij koning over ons is. Maar er komt een moment dat dat helemaal anders wordt. Dat ze echt gaan geloven. Maar u en ik hebben dit nu al gedaan. En als u ooit Messias beleidende Joden hebt ontmoet, dan is het een vreugde om eens de vraag te stellen, wat vindt u van die Christus? Dat heb ik gedaan, een aantal keren. En ik heb de meest prachtige antwoorden gehoord. Enthousiasten springen bijna in de lucht van blijdschap. En u en ik, die hier in het Europese gebied tot geloof zijn gekomen, ja, we zijn in een discussiesfeer van, ja, is het ook dat God gezegd heeft? Of hoe moet je dat dan zien? En dan gaat het over onderdeeltjes, kleine stukjes. En dan gaan we over discussiëren. Wie wel en niet in de hemel komen en wat Gods normen zijn. En, nou, dat gaat maar door en het verwatert. Maar u vanavond hier aanwezig of meekijkend of meeluisterend later, u mag zichzelf een gelovige noemen. En u weet dat uw hoge priester in de hemel is. Dat weet u. Want we hebben zo pas over dat werd gesproken. Dus niet alleen wat was toen, maar ook wat werd. Maar ook wat wordt. Want dit is toekomstig. Dat betekent dat er ook nog een enorme zegen zal zijn in de toekomst. Op grond waarvan? Omdat de mensen het dan beter deden en minder kwaad deden. Nee, omdat God in zijn genade een bijzondere tijd gaat aanbreken. Dat hij zijn wet in hun hart gaat schrijven. En niet meer naar de letter allerlei schema's aanreikt, maar dit aanreikt. Namelijk, hij is onze hoge priester. Pak het nu eens. Ga nu eens zeggen. Ja, de vader, ja, daar gaat het van uit. Ja, daar heb ik het meeste mee. Een vader die prachtige plannen bedenkt en die prachtige dingen ook laat weten. En die heeft zijn zoon gestuurd. Maar die zoon is niet zomaar iemand. Echt niet. Die zoon, dat is een hoge priester die in de bres springt, die tussen beiden treedt, die middelaar is tussen God en mensen. Dat is niet zomaar iemand. Dat is de hoge priester. Maar bovendien, het offer door hem gebracht is niet zomaar een offer, zoals de talloze offers soms in de tijd van Salomo duizenden offers gebracht zijn. Nee, dit is wat hij zelf gedaan heeft. Hij heeft de schuld op zich genomen. En is voor die schuld gaan boeten en betalen. Dat is gebeurd. Jij en ik zijn zulke geweldige, zegende mensen. Ongelooflijk gezegend. Dat al onze zonden zijn vergeven. Al onze schuld is weggedaan. Alle overtredingen bestaan niet meer. Alles is schoon. Alles is weg. Alles is open. En de Vader heeft ons lief. Hij heeft zijn zoon het allermooiste van hemzelf aan ons gegeven. En hij wil dat u en ik dat prachtige van de Heer Jezus gaan zien. Hij is de hoge priester, maar hij is ook het offer. Dat is mijn thema. En als ik nu hoofdstuk 8 uit Hebreeën even pakte en zeg, ik zal mijn wetten ook in hun verstand geven, dat lazen we in vers 10. Maar de hoofdzaak van het onderwerp, van ons onderwerp is dat we zulke een hoge priester hebben. Dan gaat hoofdstuk 9, dus hier, Hebreeën, terug. Die gaat het ineens over het offer hebben. Daar zie je weer die combinatie tussen de hoge priester en het offer. Ook hier. Ik ga dat toch lezen, hoofdstuk 9 met u. Nu had het eerste verbond verordeningen voor de eredienst in het aardse heiligdom. Er was immers een tabernakel ingericht. In het eerste gedeelte was de kandelaar en de tafel met de toonbroden. Dat werd het heilige genoemd. Maar achter het tweede voorhangsel was het gedeelte dat de heilige der heiligen werd genoemd. En de gouden wierookvat en de ark van het verbond die geheel met goud overtrokken was. In deze ark lagen de gouden kruiken met manna, discussie ook, weet ik wel, de staf van Aaron die gebloeid heeft, kunnen we wel over gaan debatteren. Maar leest u nu verder in hetzelfde hoofdstuk. Ik sla gewoon een stukje over. Nee, u moet niet het stuk overslaan als u dat nog een keer leest. Maar nu, vers 11. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Aha, ons onderwerp. Die is verschenen. En hij is door de meerdere en meer volmaaktere tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt. Dat is niet van deze schepping. Maar hij is ook niet met het bloed van bokken en kalveren. Maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Excuus. Want als het bloed van stieren en bokken en de as van een jonge koe op de verontreinigden gesprenkeld hen heiligt tot reinheid van het vlees, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende. En de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar van het nieuwe verbond. En ik ga het maar verder lezen. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Maar het is het werk van de Heer Jezus zelf. Dus nu blijkt dat die hoge priester ook het offer is. Daar begon het mee in Genesis. Daar ging het verder op de grote verzoendag. En daar eindigt het ook mee, in de toekomst. Dus dat betekent dat u nog lang niet uitgekeken bent op dat prachtige beeld van priester en offer. De Heer Jezus is niet met het bloed van bokken en stieren ingegaan, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd. Door de eeuwige geest heeft zij zichzelf aan God opgeofferd. Dat betekent dat de Heilige Geest hem aangezet heeft, aangevuurd heeft in alle opzichten om dat werk te gaan volbrengen. En nu bent u aan de beurt. Ik zou zo graag willen dat u, wat mij betreft, hier op het podium komt en dat u gaat staan en gaat zeggen... Ik ben ook voor hem. Dat u nu eens openlijk zegt, Heer Jezus, dank u wel voor wat u gedaan hebt. Voor wat u ten diepste bent, wat u in u hebt. Dat u vanaf het prille begin van Adam en Eva tot en met vandaag en later dat priesterwerk doet, dat offerwerk doet. Maar dan heb u geen stieren en bokken, dat is voorbij. Maar uw eigen bloed, eens en voor altijd, dat is hier, Heer Jezus. U bent het offer. En uw werk is het offer. En u bent op hetzelfde moment ook onze hoge priester en bemiddelaar tussen God en mensen. U bent rijk, u bent bijzonder gezegend. Vindt u het niet de moeite waard dat God naar u vroeg? Waar ben je? Adam, waar ben je? Dato, waar zat je? En dat hij bij je wilde komen om je dit te vertellen. Ik vroeg me vandaag af, misschien een beetje ondeugend, wat zouden ze aan studie hebben in het paradijs, waar ze onuitsprekelijke woorden horen, onze geliefden die ons ontvielen en die nu in het paradijs zijn, de derde hemel, en ontbonden zijn met Christus. En die horen onuitsprekelijke woorden. Wat zouden ze vandaag gehoord hebben? Nou, ik denk dit. Ik was een beetje eigenwijs natuurlijk naar mezelf getrokken. Want het was mijn onderwerp vandaag. Maar zeg het dus. Die geliefde vader, moeder, neef, zoon, dochter, buurvrouw. Vul in. Die horen vandaag deze dingen daar. En wij zijn erachter dat een politieke partij een andere leider heeft gekregen vandaag. Nou, daar schiet je wat mee op. Het klinkt hartstikke sarcastisch en zo bedoel ik het ook hoor. Begrijpt u hoe we zitten en waar we nu zitten? Heer Jezus, dank u wel dat u het offer bent. Dat uw bloed reinigt. Schoon was en voor altijd voldoende is om ons voor altijd te beschermen. Uw bloed, dat reinigt mij. Daarom is het ook een bruiloft van het lam straks. Niet van de leeuw, maar van het lam dat geslacht is. We prijzen de Heer voor geweldige zegen. Vader, zo willen we de avond teruggeven en het onderwerp ook teruggeven. Het is zo diep, zo bijzonder, dat we hier nu al van mogen genieten en misschien wel eindeloos over kunnen doordenken en ook prachtige dingen van kunnen overwegen voor onszelf. We willen u bidden dat het mooie van de Heer Jezus dichterbij komt en ja, dat er meer besef komt van dat enorme werk door hem volbracht. Als we ons de vraag stellen in dit seizoen, wie is de Heer Jezus? Dan hebben we vanavond toch weer dingen gezien die heel bijzonder zijn. En we prijzen u voor uw goedheid door dit te laten opschrijven in de Bijbel. En ook om ons de Heilige Geest te geven om het een beetje te begrijpen. En om het mee te nemen, zodat we het niet kwijtraakten. We prijzen u voor uw goedheid, voor uw liefde, voor uw genade en voor uw geweldige zegen. Dank u wel, Heer Jezus, voor wie u bent, voor wat u deed. En u wist het, toen Adam en Eva in die tuin waren, toen stond u erbij, Heer Jezus. En u bent er nog. En u hebt ook ons opgezocht. U kwam naar ons, heel gewoon, de Zoon van God, als mensenzoon. Dat is niet heel gewoon, dat is een wonder. We willen u hartelijk danken en prijzen, ook voor ons onderwerp van deze avond. We prijzen u. Amen. Amen.